Djokovic tegen Tsoupi en Oranje stunt blijft uit. Mijn naam is Stefan Kok en zoals altijd tegenover mij zit David Avakian aan de tennistafel.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Een hele kleine dit keer.
Heel kleine tennistafel, ja. Op balkon. We hebben ons genesteld op het NTC. Er wordt hard getraind achter ons. Dus vandaar lekkere, heerlijke geluiden. Maar we hebben hier een vloerkleedje. We hebben een bankstel.
Ja.
We hebben een geïmproviseerd tafeltje.
En voor de duidelijkheid, dit zijn lefty klappen die we horen op de achtergrond.
Ja, we zien Gijs Brouwer aan het trainen.
Gijs Brouwer.
Die natuurlijk zich klaar gaat maken voor volgende week Malaga. Hij zit erbij in het team. Team NL.
Hij zit
op de bank, ja. Denk ik. Ja, want de Nederlandse mannen gaan zich voorbereiden op de kwartfinale van de Davis Cup tegen Italië. Maar goed, daar gaan wij volgende week heen ook. Dus dan zitten we nog beter, want dan zitten we nog even in de 20 graden met de zonnetje hopelijk.
Ja, je hebt genoeg ervan, hè, van het weer, zeg.
Ja, 3 weken regen, ik ben er echt helemaal klaar mee.
Ja.
Jij hebt niet eens kunnen tennissen, want jij tennist nog buiten.
Als ik tennis, dan tennis ik buiten, ja.
Ja, nou, dat is natuurlijk een ramp.
Want afgelast.
Indoor tennis staat onder druk.
Halleplan. Ja,
dat is goed eigenlijk, dit. Ja. Dit is goed voor het indoor tennis.
Ja,
dat het zo klote weer is. Want al die trainertjes staan dan weer buiten in de regen, capuchon op. Ja, die kindjes. Ja,
thermoshirt.
Hema shirt?
Thermo.
Oh.
Thermo. Nou ja, Hema heeft ook thermo shirts, denk ik.
Ik heb een paar Harris vragen, hè. Die speelde vroeger met een Hema racket.
Oh ja, dat klopt, ja. Ja.
Maar goed, we hadden het in mijn intro over Djokovic tegen Tsoupi.
Ja.
Ik weet niet of alle mensen begrijpen wat het is, maar dat is Djokovic tegen de rest. Want zo voelt het wel.
Voor mij wel. Een paar uur geleden stond hij nog te tennissen tegen Holger Rune op de openingsdag van de ATP Finals. Het grote slotstuk van de ATP Tour. In Turijn is dat begonnen gisteren. Djokovic, hebben we vorige keer ook meerdere keren gezegd. Overal waar hij nu aankomt is hij de grote favoriet. En de man is eigenlijk niet te stoppen.
Nee.
Weet je, als hij in die toestand, zoals hij Parijs won, een Masters toernooi kan winnen. Nadat hij 6 weken niet gespeeld heeft. Dan is hij nu op het toernooi dat hij al 100 keer heeft gewonnen natuurlijk ook gewoon weer de favoriet.
Ja, je hebt de 8 spelers even op een rijtje gezet. Die lopen straks even langs, stuk voor stuk. De Billie Jean King Cup Finals zijn gespeeld. Daar gaan we even op terugblikken. En natuurlijk Oranje Dames die niet konden stunten in Litouwen tegen Oekraïne. Daar gaan we het even over hebben.
Ja.
We hebben natuurlijk een blokje nieuws. Ingezonden brief.
Ingezonde
daar gaan
brief.
We even op terugkomen. Maar goed, dat allemaal in deze show.
Gaan we dat voortaan zo structureel doen?
Ja, ik denk dat mensen een beetje houvast bieden.
Aankondigen.
Dat ze kunnen doorzeppen.
Dat ze door kunnen zeppen. Ja, moeten we ook die minuutjes zo meteen erbij zetten.
Ja, maar wij fladderen overal tussendoor. Dat we weten het nu niet wanneer we wat gaan doen.
Nee.
Maar we gaan proberen structuur aan te brengen. Dus laten we beginnen met de ATP Finals.
Ja, en dan begin je bij Djokovic.
Beginnen bovenaan.
Beginnen bovenaan, ja. Djoko die gisteren door te winnen van Holger Rune op de openingsdag... heeft verzekerd dat hij voor het 8e jaar een tennisseizoen eindigt als de nummer 1. En als je dan kijkt, wie zijn dan de nummers 2 en 3 op die lijst? Nou, Pete Sampras, die heeft dat 6 keer kunnen doen.
Oh, ik dacht dit jaar.
Nee. Pete Sampras is 6 keer een seizoen geëindigd als nummer 1. En dan heb je daarna Federer en Nadal, beide 5 keer hebben dat gepresteerd. Dus Djoko die heeft weer een lijstje waarin die verreweg bovenaan staat. Daarbij komt dat hij nu 400 weken in totaal de nummer 1 positie heeft bekleed in zijn carrière. En als je dat dan vergelijkt, hè, we hebben het vaak over die GOAT-discussie. En dan is het, tegenwoordig gaat het om Nadal of Djokovic. Nou, Nadal die heeft er zo'n 200 weken als nummer 1 op zitten in zijn carrière. Djokovic heeft 2 keer zoveel.
Zo.
Dus dat is wel echt een verschil.
Ja. Nou ja, je zei het tegen mij ook alweer voor de podcast. Met minimale inzet.
Met minimale inzet. Hij heeft 12 toernooien. De ATP Finals is zijn 12e toernooi van het jaar. En dan toch als nummer 1 eindigen.
Ja, want door die overwinning van Rune, hij had 1 wedstrijdje nodig om te winnen, was het zeker.
Ja.
Ja, dat is ongekend natuurlijk.
Ja, dus hij heeft niet geweldig veel gespeeld. De laatste keer dat hij een wedstrijd verloor, was de finale van Wimbledon. Van Alcaraz. Sindsdien heeft hij Cincinnati gespeeld en gewonnen. Heeft hij de US Open gespeeld en gewonnen. En heeft hij Parijs gespeeld en gewonnen. En heeft hij nu de eerste wedstrijd op de ATP Finals gewonnen.
Is wel lekker makkelijk, ook met vliegtickets boeken en zo. Ja, je weet precies wanneer je terug naar huis gaat. Dus op zondagavond.
Ja, dat bedoel je. Ja, je weet eigenlijk altijd. Ja.
Geen gedoe. Geen open tickets. Gewoon, ik kom dan aan en dan ga ik weer terug met de beker. Extra bagage.
Ja, precies. Heeft
ook
al
vast bijboeken.
Heeft hij al bijgeboekt. Er was een clipje opgenomen door de ATP. En dat was dan een beetje lollig bedoeld. Van doe een gedurfde voorspelling. aan de vooravond van de ATP Finals. Al die spelers werden op de baan, op de trainingsbaan gevraagd. En iedereen die interpreteerde die vragen op de eigen manier. En Djoko die dacht, ik doe het op mijn lollige manier. En die zegt, nou, als ik niet bescheiden ben, dan zeg ik, ik win dit toernooi. En als ik wel bescheiden ben, dan win ik het ook. En ja, ik ben onderhand wel een beetje aan het genieten van Djoko, die volledig aan het begrijpen is dat hij gewoon in een tijdperk zit waarin hij nog steeds oppermachtig is. In Parijs zei hij het ook nogmaals op de vraag van wanneer ga je ermee stoppen. Zei hij, nou ja, zolang ik merk dat waar ik aankom ik de favoriet ben, dan zie ik geen enkele reden om te stoppen. Mm-hmm. En dat straalt hij ook uit, meer dan ooit. Hij heeft natuurlijk ook niet te maken met de Nadal en Federer naast zich. Dat hij dat soort uitspraken misschien minder snel zou doen, want het zou heel gek geïnterpreteerd worden. Maar met de lieden die nu om hem heen staan, kan hij zeggen en doen wat hij wil. En hij presteert ook, hè?
Ja. Eigenlijk wordt nu benadrukt hoe goed die Big Three was.
Ja.
Want twee zijn er nu even weg.
Ja.
Er blijft dan wij. Ja,
ja dan is, zijn ook super. Dat is alles voor de ene, hè? Die overblijft.
Ja, precies. Terwijl die allemaal ook fantastische spelers zijn. Maar dat is toch. Nu wordt echt benadrukt. Het is buiten categorie geweest met z'n drieën. En nu dan die één aan de top helemaal.
Ja, en op meerdere manieren. Weet je, als je al inzoomt op die wedstrijd van Djoko tegen Rune, dan zie je die Rune ook weer, die 20 jaar. Wie bezwijkt de fysiek? Het is buiten categorie. En hij is ook weer bezig met die records dus. Achtste keer als eerste geëindigd. 400 weken nummer 1. Hij is nu ook de enige speler ooit die op alle ondergronden en alle omstandigheden in de tennissport een winstpercentage van tenminste 80% heeft. Dat heeft hij nu ook op indoorbanen. Dat had hij nog niet. Dat verbaast me een beetje, want hij is juist altijd zo sterk op indoor. Maar dat was zeg maar nog de laatste tennis environment waarin hij nog niet de 80% had aangetikt.
Je bent echt aan het zoeken naar records, want ja, nou, is alles al.
Ja. Ja, het enige wat hij niet gaat pakken is, nou, er zijn wel meerdere dingen die hij niet gaat pakken. Hij heeft nog geen Olympische Spelen ook bijvoorbeeld gewonnen. Mm-hmm. Als je kijkt ook naar wat voor titels hij nog niet heeft. Maar de aaneengesloten weken op nummer 1 van Federer, daar gaat hij niet aankomen. 237 weken achter elkaar. Dat is okay, dan Federer.
Hoe ver is hij ervoor verwijderd?
Nou ja, hij is nu net, heeft het net pas weer overgenomen van Alcaraz.
Natuurlijk, ja.
Weet je, dus hij moet steeds weer resetten. Hij gaat steeds weer terug naar nul. En Federer is ons, ja, wat is 237 weken? Dat is 4,5 jaar.
Ja, zo lang blijft hij niet eens tennissen. Ja. Dus.
Nee, dus dat record is voor Federer veilig. Maar het, ja, het is gewoon Djoko tegen Tsupi, zoals we het zeiden.
Ja, absoluut. En ja, de GOAT qua cijfers, absoluut. Maar de GOAT-discussie gaat natuurlijk verder van wat heb je nagelaten aan de tennis en veranderd, et cetera. Dus die discussie blijft wel levendig. Die zal altijd levendig blijven. Ja. Maar qua cijfers, duidelijk.
Niet te pakken.
Nee.
Nou, ja, dat was Djoko, die bovenaan de groene groep staat.
Ja, want het Tsupi bestaat in die groep uit Rune, nou, dat hebben we genoemd, Sinner en Tsitsipas. Ga je gang?
Nee, ik vind sowieso dat de groepen mooi verdeeld zijn.
Ja, want de andere groep, de rode groep, die moeten we even noemen dan, voor de duidelijkheid. Alcaraz, Medvedev, Zverev, Rublev.
Ja, qua krachtsverhoudingen vond ik hem wel mooi.
Ja, dus we hebben een groene groep, dat is erdensoep. En we hebben de rode groep, tomatensoep.
Dus tomatensoep, ja. Beetje saai, hè, zo groen en rood.
Ja, precies. Ja, dat hebben ze commercieel niet helemaal uitgebuit.
Nee. Nou ja, we kunnen gewoon al die spelers wel even langs gaan. Djokovic, nou, het verhaal daar hebben we net genoemd.
Mm-hmm.
Sinner, het verhaal wat aan hem kleeft is natuurlijk dat hij thuis speelt. Voor eigen publiek.
In Turijn. Minestrone.
En hij heeft het bal geopend tegen Tsitsipas, zondagmiddag. 6-4, 6-4. Niks aan de hand.
Nee.
Dus dat is mooi voor hem en voor het thuispubliek.
Niet zo goed voor Nederland misschien, want hij is in vorm. En we spelen in de kwartfinale tegen Italië, waar Sinner de grote man is.
Nou ja,
straks in Malaga.
Of hij put zichzelf helemaal uit.
Nou, daar geloof ik niet in.
Nou ja, de eerste gedachte bij Sinner is niet. Dat is een speler die week in, week uit, fysiek 100% per se presteert altijd. Hij heeft vaker na goede weken dat hij een soort vermoeidheids...
Ja, denk ik
toont.
Wel, maar in dit geval, je begint al op zondag. Het toernooi dus, duurt dus 8 dagen, 5 wedstrijden, dus zeg maar om de dag. Dan 3 dagen vrij en dan eventueel tegen Nederland spelen. Dus ik denk dat schema is perfect.
Ja, laat me even een dingetje zoeken dan. Proberen kansen voor ons te creëren. Verder niet zo heel veel te zeggen over Sinner. Nou, Rune hebben we genoemd net, die heeft... Vannacht, het was 3 uur, die wedstrijd.
Ja, weer. En ze begonnen pas om 9 uur 's avonds. Nou ja, begin om... Dat wordt ook zo vermoeiend, hè. Dan ga je toch zitten om 9 uur, want de wedstrijd gaat beginnen. Maar die begint dus 9:15.
Ja. Ja.
Ja.
Maar dan ga je 9:15 zitten, toch?
Ja, dat doe ik ook tegenwoordig, ja. Maar ja, kom op. Als je voetbalwedstrijd begint toch ook gewoon om 9 uur. En die warming-up en zo, doe dat lekker daarvoor.
Nou, misschien vinden mensen dat wel leuk om te zien, die opkomst en zo. En,
wat hebben we daarmee te maken? Coin toss. Wat hebben we nou met die mensen te maken? Wat hebben we nou onze luisteraars te maken? Ja, we hebben het podcast, maar de eerste 10 minuten gaan we niks zeggen.
Nou, de mensen mogen best komen kijken hoe wij de microfoons klaarzetten.
Dat is heel, eigenlijk soms interessanter.
Ja, ja. Het is een hele uitdaging nog soms.
Zeker, ja.
Nee, we hadden het over...
Over Rune?
Over Rune.
Nou, nou, hij is wel terug, wel meer in vorm.
Ja, Boris sinds Becker erbij is...
Ja, je ziet wel.
Is hij weer in vorm. En gewoon als je ook kijkt naar die Rune-Djokovic-wedstrijden... Die zijn altijd goed. En Rune is in alle wedstrijden tegen Djokovic... heeft hij tot dusver een set gewonnen.
Een tiebreak zelfs.
Tiebreaks gewonnen. En ook gewoon wedstrijden gewonnen. Ja, dat nee. Ook niet vergeten. Twee keer een wedstrijd van hem gewonnen op een Masters 1000 toernooi. Te prijzen, ja. Als je dat kan. Echt wel een speler die serieus neemt altijd. En Rune die stapt ook een beetje natuurlijk in de voetsporen her en der van Djokovic. Met de manier waarop hij speelt en de manier waarop hij mentaal ook op de baan is. En hoe sterk hij daarin kan zijn.
Nou ja, het is ook wel mooi, denk ik, voor een Rune dat hij nog tegen Djokovic kan spelen. En in zijn prime, zeg maar, dat hij nog steeds zo goed is.
Natuurlijk.
Dat is natuurlijk geweldig. Als je 20 bent, hij is 16 jaar ouder, hè, Djokovic. Nou, maak de groene groep maar even af, de erwtensoep.
Ja, het ziet hij pas. Voormalig winnaar van dit toernooi, niet te vergeten. Die vindt het heel belangrijk dat hij heeft gewonnen in het verleden. Ja. Is natuurlijk ook een geweldig toernooi. Hè. Laten we, als we de Grand Slams even wegdenken en alleen naar de ATP-tour kijken. Dit is van de ATP-tour. Mm-hmm. Het slotstuk, het toernooi. Dit is van de tour. Het is hun eigen toernooi. De meeste punten te verdienen, 1500. De meeste geld te verdienen. Dus dit staat boven de Masters toernooien.
Ja.
Maar het staat niet boven de Grand Slams. Maar daar denkt Tsitsipas dus heel anders over. Want die deed de beroemde quote deze week. Dat hij vond dat belangrijker is misschien wel. Of moeilijker te winnen is dan een Grand Slam.
Ja. Nou ja, in feite niet. Want je hoeft maar 5 wedstrijden te winnen in plaats van 7. Best of 3 in plaats van 5. Dus het is fysiek misschien minder zwaar. Maar ja, de crème de la crème doet natuurlijk mee.
De tegenstand is vanaf het eerste moment killing.
Ja, maar je mag 1 wedstrijd verliezen.
Maar je mag weer verliezen om het toernooi te winnen.
Ja.
Maar het is natuurlijk gewoon onzin om dat zo te stellen. Ik snap als je zegt dat het meer waard is dan in New Orleans winnen of Miami winnen. Mm-hmm. Wat vaak een beetje werd genoemd als het 5e Grand Slam. Daar ben ik het niet mee eens. Ik vind dat de ATP Finals na de Grand Slams wel het ultieme is in de tennissport.
Ja.
Dat je in een week opgesloten zit met de top 8, het onderling uitvecht.
Maar zou Nadal 1 Roland Garros titeltje inleveren voor een ATP Finals titeltje?
Dat denk ik niet.
Nou, als je de 13 hebt, is het 14 of
14? Ja, misschien in geval voor Nadal. Ja, want die heeft er niet 1 gewonnen.
Ja, voelt het dan toch als een hiaat op je cv?
Ik vind dat een geweldig gat in het cv van Nadal, ja.
Ja.
Zeker omdat zijn rivalen het zo vaak hebben gewonnen. En Nadal 0.
Mm-hmm. Maar ik kan me voorstellen dat Tsitsipas zegt natuurlijk, omdat hij geen slam titel heeft, maar wel deze titel op zak.
Ik kan erin komen als je zegt, het is moeilijker om te winnen. Omdat je alleen maar vanaf het eerste moment te maken hebt met de best mogelijke tegenstand.
Mm-hmm.
Goed, ik kan het niet beoordelen of het daadwerkelijk moeilijker is. En ik kan ook niet beoordelen welke druk en zo erbij komt kijken. En hoe moeilijk het is om best of 5 te spelen, 7 wedstrijden lang.
Dat is logisch. Ja. Maar wat je zegt, je mag 1 wedstrijd verliezen in de pool. Het is einde van het seizoen. Kijk, sommigen die wisten al heel lang, ik ga dat spelen. Dus die kunnen het goed inplannen. Maar anderen hebben zich nog op het laatste moment erin geknokt. Ben je nog fris? Kijk, ja. Die slams die staan natuurlijk in de agenda van als allerbelangrijkste. En daar piek je naartoe.
Ja.
In dit geval, ja, Rublev knokte zich wezenloos de laatste weken om erbij te horen. En dan moet je nog presteren ook, weet je.
Ja. Maar het is wel mooi, want heel veel spelers vanaf het begin van het seizoen al... Natuurlijk zeggen ze, ja, het is mijn doel om het goed te doen op de Grand Slams. Maar heel vaak hoor je die spelers ook zeggen, het is mijn doel om de ATP Finals te halen. Ja. Dat hoor je echt vaak.
Ja.
Dus dat is wel iets wat het hele jaar door speelt. Laten we het gewoon erop houden dat het na de Grand Slams het belangrijkste is.
Na de Slams, oké.
Okay. Stefanos, die wil nogal zijn uitspraak doen.
Ja.
Heb je gezien wat hij aan had?
Ja.
Op de foto?
Dit heeft, denk ik, had ik Badoza meegenomen uit Cancun, dacht ik. Zo'n Mexicaanse kleed.
Ja, een poncho.
Ja, precies. Toch? Ja. Ja, dat kunnen we hier ook gebruiken.
Ja. Als je het vergelijkt met wat de rest aan had op
buiten de toon, ja.
Ja.
Maar dat doet hij wel vaker.
Die wilde weer een statement maken ditmaal. En met een quote. En met zijn poncho.
Ja.
Rode groep. Alcaraz gaat debuteren. Vorig jaar kon hij niet meedoen, want geblesseerd.
Mm-hmm.
Ben benieuwd. Ik heb niet het idee dat hij een supergoede doen is.
Nee,
ook in Parijs was
ook
het.
Niet. Nee.
We hebben eigenlijk helemaal niet besproken de vorige keer dat Alcaraz er ook meedeed. En eruit ging tegen Safiulin.
Ja, gewoon overpowered. Hij kwam niet in zijn spel. Dat kon het helemaal niet ontregelen. Kon niet zijn verdediging op orde, zeg maar. Nee.
Dus ik vraag me af of die in vorm is om, zoals we zeiden, vanaf het eerste moment tegen die andere toppers te spelen.
Ja.
Misschien dat het voor Alcaraz een ideaal scenario is met die pools nu. Dat hij de luxe heeft om een keertje ergens een steek te laten vallen. En alsnog door te gaan, eventueel.
Ja, precies. In principe zit hij in een goede pool. Goede groep, sorry. De rode groep. Met Medvedev, zou je zeggen, lichten. Maar ja, de laatste keer had hij verloren natuurlijk.
Nee, dus dat weten we ook niet meer.
Nee.
Daar ben ik wel benieuwd naar. Een rematch Medvedev-Alcaraz. Want op de US Open, waanzinnige wedstrijd van Medvedev om toch te winnen van hem. Dat wil ik wel weer zien.
Ja.
Medvedev is misschien wel een mooi haakje ook om het aankomende tennismagazine te promoten. Mag dat?
Het mag. Je eigen stukje.
Eigen hele kleine stukje.
Ja, precies.
Een heel klein stukje geschreven. Een klein stukje,
ja.
Waarin ik aandacht vraag, benoem dat er in de prijzengelddiscussie één element is wat eigenlijk helemaal niet zo bekend is, denk ik, bij het grotere publiek. We hebben natuurlijk de prijzengelden gewoon die je wint voor het winnen van rondes en het winnen van toernooien. Maar er is nog iets extra's op de ATP-tour en dat heet de bonuspool. Dat is een beetje een abstract, want het is niet heel duidelijk per se hoe dat allemaal verdeeld wordt. Maar één ding wat wel duidelijk is dat er voor de prestaties van spelers gedurende een seizoen in de onafhankelijke toernooireeksen, dus de ATP 500 toernooireeks bijvoorbeeld, dat daar dus een pool voor bestaat los. En wat betekent dat? Dat de spelers die het beste presteren gedurende het jaar op de ATP 500 toernooien, de beste vijf, die mogen onderling een bedrag van $1,3 miljoen verdelen. En dit jaar zijn alle ATP 500 toernooien inmiddels gespeeld. En daaruit is gebleken dat de meest succesvolle speler bij die toernooien is Medvedev. En dat levert hem aan het einde van het jaar een bonus op van $600.000. Het resterende bedrag van $700.000, dat wordt dan verdeeld over die andere vier. En dat waren uit mijn hoofd Zverev, De Minaur, Sinner, Alcaraz. Dus dat is zo'n poeltje wat daar nog bestaat tot aan het einde van het jaar. Zo'n eindejaarsbonus, kunnen we het noemen.
Ja, 13e maand.
13e maand, maar dat is slechts een druppel op wat de volledige bonuspool is aan het einde van het jaar. En dat is 33 miljoen. Dat gaat nog verdeeld worden. Nou, de 1,3 miljoen halen we er nu vanaf. Dus er blijft er nog zo'n 32 miljoen over. Wat ze aan het einde van het jaar gaan verdelen over de spelers die het beste hebben gepresteerd op de Masters toernooien. Ik heb nog geen uitleg daarover gezien. Maar dat gaat nog gebeuren.
Nou, in eerste instantie denk je meteen misschien van, ja, dat gaat aan die topspelers. Die hebben dat helemaal niet nodig, want die hebben al miljoenen verdiend dit jaar. Want ze hebben die toernooien goed gepresteerd. Dus dat prijzengeld ligt er ook niet om.
Ja.
Maar het is maar een fractie van wat de omzet is, volgens mij, wat naar de spelers gaat.
Ja, dat is die eeuwige clash.
Dat is de discussie altijd.
De eeuwige clash binnen de ATP. En waarom Djokovic ook de hele club heeft opgestart, dat PTPA, een andere organisatie, om de spelersbelangen beter te kunnen verdedigen. De eeuwige clash is dat de spelers vinden dat de toernooien veel geld verdienen, maar dat de spelers daar niet een eerlijk deel van krijgen. Mm. En de Grand Slams hebben dat in nog extremere mate, dat ze heel veel geld verdienen. En de spelers vinden dat ze slechts een fractie daarvan krijgen. En zoals ik het begrijp, is deze bonuspool, waarin ze aan het einde van het jaar de opbrengsten van het toernooi een soort van herverdelen, een soort tegemoetkoming is in dat opzicht.
Ja.
Dat ze denken van oké, aan het einde pakken we die winst en delen we dat nog een keer ook over de spelers. En hier is dan jullie
aandeel. Ja, die het beste hebben gepresteerd.
Ja, dus niet voor iedereen.
Dus niet voor iedereen.
Maar het wel een grote groep volgens mij. Het is niet alleen de top 10. Het is wel interessant om ook aan Tellen zo meteen te vragen. Want hij heeft ook goed gepresteerd.
Mm-hmm.
Veel wedstrijden gewonnen. Toernooien gewonnen. Volgens mij valt hij ook nog onder de spelers die uit die pool iets gaat krijgen.
Oké. Okay. Nou, moet even rekening houden met de belastingaangifte.
Ja. Ja, Rublev. Je zei het net al. Heeft zich helemaal te pletten getennist.
Ja.
Hè?
Kan je wel zeggen, ja. Ja, dat indoor hardcourt ligt hem natuurlijk ook wel. En is erbij. Ja, heeft hij nog genoeg in de tank zitten? Dat is de vraag. Of mag ik tank zeggen? Ja, mag wel zeggen.
Ja,
toch
tuurlijk,
tank.
Tuurlijk. Ja, het is meer de regel dan uitzondering tegenwoordig.
Dat was onbewust, sorry.
Ja. Nee, voor het weten rijden ze hier in Amsterdam ook rond, hoor. Die demonstraties.
Nee, benzineprijs daar zo hoog, dat kunnen ze niet betalen.
Is ook zo. Ja, Rublev. Dat is dat. En Zverev.
Ik zat alweer met die tanken zitten weer te lachen. Maar dat is onze stijl natuurlijk, hè? Dat is wel altijd een beetje
weglachen.
Nou ja, niet weglachen, maar een beetje luchtig proberen te zijn.
Ja, bagatelliseren.
Ja, maar zo staan we ook in het leven.
Ja.
Maar we kregen een ingezonde brief.
Ja.
In de vorm van een e-mail. En daar moet ik toch even bespreken.
Dat vind ik
altijd leuk,
zeker,
natuurlijk.
Ja.
Hè? En nou ja, de brief is van Eva Marzalkova. En ze beginnen al positief. En dan weet je het wel. Hé, hey David en Stefan. Al een tijd luister ik met veel plezier naar jullie podcast. Vaak met goede inzichten en interessante achtergronden. Vaak. Hoezo vaak? Dat is ook altijd. Zo ook bij de laatste aflevering, nummer 139. Het enige waar ik me over verbaasde was de luchtige toon waarmee het nieuws over sferen werd verteld. Bijna in één adem met de zwangerschap van Benzies, alsof het over hetzelfde soort nieuws gaat. Nou, ik heb even teruggeluisterd. Daar zit wel misschien een punt in.
Ja.
Maar dat is onze stil. Nee, maar goed, maar we hebben ook gezegd dat het natuurlijk heel vervelend naar nieuws. Ja. De situatie is natuurlijk verschrikkelijk voor de dame in kwestie waar het, die het is overkomen.
Ja.
Het ging over mishandeling van zijn ex-vriendin.
Ja.
En dat hij daar een fikse boete voor heeft moeten krijgen. En daar moeten wij absoluut niet lacherig over doen.
Nee, de toon daar gelaten verdient het gewoon meer aandacht, die kwestie. De kwestie van meneer Zverev, die nu niet één, maar twee dames heeft die naar buiten zijn gekomen met dergelijke verhalen over dat hij hen heeft mishandeld. En om in te zoomen op deze dame, dat is mevrouw Brenda Patea, dat is een model. De moeder van zijn kind, niet te vergeten. Voor de mensen die zijn vergeten dat Alexander Zverev ook nog ergens een kind heeft. Dit betreft een voorval in Berlijn in mei 2020, waarin hij haar heeft mishandeld. Ik hou het eerst even bij de juridische kant van de zaak, want wat is er gebeurd? Je hebt het net gezegd, hij heeft een boete gekregen. En het interessante is dat de procedure waarin hij die boete heeft gekregen, is een procedure waarin de zaak zo duidelijk is en dat er zoveel overtuigend bewijs is, dat het niet eens een zitting nodig heeft. Dus hij heeft deze boete, voordat er een zitting is geweest, al gekregen. Een soort verkeersboete, in feite. Daar mag je tegen in beroep gaan.
Ja.
Nou, dat heeft Zverev gedaan. En dan gaat het pas naar zitting. Maar het feit dus dat hij die boete heeft gekregen, maakt dus dat er vanuit de autoriteiten is bevonden. Dat
onomstotelijk, zeg maar.
Onomstotelijk, duidelijk. Helder. Dat hoeven we niet eens te gaan uitzoeken. Ja. Duidelijk. Ja. Genoeg bewijs. Ja, hij gaat dus in beroep hiertegen. Hij heeft er in Parijs, tijdens het toernooi kwam dit nieuws ook naar buiten, heeft hij erover gezegd. Ieder mens met een gemiddeld IQ. Nou, Stefan, ik weet niet of jij een gemiddeld IQ hebt.
Nee.
Nee? Die weet waar dit over gaat. Nou, ja. Wat denk je waar hij op doelt? Hij zegt, dit is bullshit.
Ja.
En iedereen met een gemiddeld IQ, die weet waarom deze zaak speelt.
Oké. Okay. Nou, om het geld te halen.
Ja, precies. Zijn argument is, dit gaat puur om geld. Nou, nu heeft die dame in kwestie een interview gegeven aan een zeer respectabele krant, Süddeutsche Zeitung, waarin zij haar verhaal heeft gedaan, wat er allemaal is gebeurd met meneer Zverev. Mei 2020 in Berlijn heeft hij haar tegen de muur gehouden, gewurgd. Nou, dat was op zich in lijn met wat die andere dame, die Sharipova, waar ook over gepubliceerd is, wat zij ook vertelde.
Ja.
Soortgelijke dingen, gewurgd, precies, kussen op het hoofd, dergelijke zaken. Niet lang daarna, na die wurgpartij, heeft meneer Zverev haar een aanzoek gedaan. Dat is haar kant van het verhaal. Dit kunnen wij niet verifiëren of zo, dat is wat zij zegt. En wat zometeen als die rechtszaak gaat spelen, want Zverev die is in beroep gegaan, neem ik aan, breed uitgemeten zal worden in die zaak. En ze heeft verder zijn extreme mate van jaloezie en zo omschreven. Omdat hij om de kleinste dingen helemaal door het lint kon gaan. En weet je, als je weet ik veel, een knuffeltje wat ergens lag, als je dat anders neer zou leggen. Nou, dat was voor helemaal genoeg om tot ontploffing te komen. Verder heeft volgens haar Zverev haar een aanbod gedaan. Hij zou haar €100.000 betalen. En zij mocht blijven wonen in een van zijn panden, in een van zijn woningen. In ruil voor dat zij niet meer over deze kwestie praat, dus zwijgeld. En dat zij niet contact op zou nemen met die andere dame, Sharipova.
Okay.
Dat mocht ook niet. En allerlei dingen over waar iets met het kind te maken heeft. Dit is de kwestie die speelt. En dat is een vrij serieuze zaak. En zoals gezegd, de Duitse aanklager die hebben het dus zo duidelijk bevonden dat dit gebeurd is, dat ze die boete hebben opgelegd. En dit gaat dus een staartje krijgen. En interessant is nu, wat gaat de ATP doen? De ATP die had een onderzoek gedaan en dat heeft zo'n jaar geduurd. Heel laat op gang gekomen, heel lang geduurd en uiteindelijk gesloten. Maar daarin heeft de ATP toen wel gezegd, mocht er weer een zaak gestart worden, mocht er weer een ontwikkeling zijn, dan kunnen we dat onderzoek altijd gaan heropenen. En vanuit veel tennisfans en vanuit de community wordt nu gevraagd aan de ATP van, je kan dit niet zomaar laten lopen. Deze man die heeft volgens deze dame en volgens meerdere vrouwen dit soort huiselijk geweld kwesties lopen. Die kan je niet zomaar laten tennissen. Totdat duidelijk is dat hij het wel of niet heeft gedaan. In bepaalde sporten, als een van de atleten bewezen of in een rechterlijke procedure dat daaruit is gekomen dat hij inderdaad huiselijk geweld heeft gepleegd, dat je hem kan sanctioneren.
Ja, je hebt een gedragscode als je daar...
Ja, maar dat bestaat dus niet in tennis. Dus je kan natuurlijk de ene kant op gaan en zeggen, totdat het bewezen is, is hij onschuldig. Wat eigenlijk de grondslag is van het strafrecht. Of je hebt zoiets van, nee, gedurende die procedure mag hij niet spelen.
We zijn lang serieus.
Ja.
Dat kunnen we wel. Nou, bedankt Eva.
Ja.
Je hebt ons op het op een goede spoor gezet, wat dat betreft.
Het is een serieuze zaak. Een grote naam. Mm. Waar dit aan kleeft al enige tijd.
Oké, laten we ons focussen wat er op de tennisbaan gebeurt. Dus we gaan genieten van de ATP-finals deze week.
Ja.
Kunnen we dat blokje nu afronden? Dan is er natuurlijk ook al getennist. In Litouwen hebben we onze Oranje Dames gezien. Speelden tegen Oekraïne in Litouwen. Ja, omdat de situatie in Oekraïne natuurlijk niet toeliet om daar te gaan spelen. Vilnius. Ik zag wel wat plukje oranje op de tribune zitten. Volgens mij waren het militairen of zo. Met de oranje shirts aan. Maar ja, Nederland ging onderuit. 3-1. In het Engelspel eigenlijk. Het dubbelspel helaas deed er niet meer toe en werd niet meer gespeeld. 1-1 tussenstand op de eerste dag.
Nou, het is op ranking verlopen.
Ja. Ja,
de favoriet eigenlijk op papier voor die wedstrijd heeft steeds gewonnen. Er was een stunt nodig en die is er niet gekomen. Aranska Rus won op dag 1 van Jastremska. Kalinina won van Lamens op de eerste speeldag. Op dag 2 wint Kalinina de wedstrijd tussen de kopvrouwen van Rus. 2-1. En dan was het aan Lamens om Nederland in de race te houden. Nou, ze was dichtbij.
Mm-hmm.
Maar net niet. 3 sets verloren. Dus 3-1 en geen dubbel inderdaad meer.
Op zich opvallend dat zij de twee wedstrijden speelden. Want we hebben natuurlijk Hartono nog in het team. Die staat volgens mij hoger op de ranking. Hij speelt ook graag op hardcourt. Maar Lamens had het al goed gedaan tegen Frankrijk. Niet gewonnen toen. Dus is wel een Billie Jean King Cup speelster voor team. En had denk ik ook wel de beste kans tegen Jastremska. Want je moet die bal gewoon zo lang mogelijk in het spel houden. En dan, ja, dat was natuurlijk een foutenfestival.
Geen schoonheidsprijs inderdaad.
Het was jammer eigenlijk. Als je Jastremska met zoveel fouten, ja, dan moet je hem winnen ook als tegenstander zijn. En dan snap ik wel dat je hinkt op twee gedachten van, ik moet die bal in het spel houden en wachten op die fout. Of moet ik zelf ook nog blijven tennissen? Ik snap wel dat wel lastig is. Maar ja, goed, 7-5 derde, helaas. Ja, de belangrijke punten gingen die ballen net wel in. En 3-1. Dus we gaan nu terug naar de groepsfase.
Terug naar Turkije.
Europese Afrikaanse zone. En dan weer vechten in die groepswedstrijd voor hopelijk volgend jaar weer deze playoff wedstrijd. En Oekraïne gaat door naar de qualifiersronde volgend jaar. En de winnaar daarvan plaatst zich dan voor de Billie Jean King Cup Finals. Er zijn 12 landen die dan mee meedoen. En die is ook gespeeld afgelopen week. Op zich een verrassende winnaar. Canada.
Ja, voor het eerst in de geschiedenis dat zij winnen.
Ja, want dat waren natuurlijk de mannen die het al goed deden. En nu hebben we er ook de vrouwen die het goed doen. Canada won in de finale van Italië met 2-0. Canada speelde met speelster 18 jaar. Naam, David?
Stakusic.
Nog een keer?
Stakusic.
Ja. Stoïcijns. 258 of zo van de wereld. 18 jaar en het deed het geweldig.
Bijna al de wedstrijden, behalve in de halve finale tegen mijn Krejcikova. Die kan ik er weer even doorheen fietsen bij deze.
Sterk optreden.
Ja, dramatisch jaar. Netjes in de top 10 geëindigd, wil ik er even bij melden. He, zo kan het ook. Zij voor als ze wel goed speelt.
Ja.
Ja, maar het ging over Canada.
Ja,
ja, nou, die won van Italië inderdaad in de finale. Fernandez, de grote vrouw daar. Althans, ze is klein van stuk, maar grote prestaties.
Nou ja, vergeleken met de Italiaanse dames was ze groot.
Oh ja, die zijn nog kleiner.
Ja, die Paolini, die was 1,58 of zo.
Ja, en Trevisan.
Ja.
Fernandez heeft helemaal geen wedstrijd verloren. 5-0, maar voor single en dubbel. Schrijven geschiedenis voor het Canadese tennis. Ja, er waren weinig wereldtoppers. Ja, ik heb Krejcikova dan genoemd.
Mm-hmm.
Want Rose waren het ook mee uit de top 10. Ja, maar verder. Speelde.
Ja, dat Tsjechië natuurlijk onderuit ging, dat was natuurlijk wel verrassend.
Dat was wel een verrassing, ja.
Tegen Canada.
Ja.
Ja. Dat is natuurlijk het gedoodverfde favoriet met Amerika misschien.
Ja.
Maar ook daar zie je wel dat het seizoen gewoon heel lang is. Hè? Als je keek inderdaad naar de speelsters die meededen in die landen. Kazachstan, weet je, die Bakina was wel bij, maar speelde niet. Was geblesseerd naar Polen zonder Swiatek.
Het feit dat de Billie Jean King Cup finale, het grote slotakkoord, landentoernooi van het jaar, eindigt met op de baan, met alle respect, Fernandez, Stakusic, Trevisan en Paolini. Dat is niet, denk ik, waar...
Billie Jean had graag voor ogen gezien.
Ja, je hoopt natuurlijk dat de beste speelsters van de wereld nog fit genoeg zijn. Niet net Cancun achter de rug hebben, wat op zich al een drama was. Hè, want dit was in Spanje.
Ja.
Er is ook weer een hoop heen en weer gereis.
Ja, maar dat is toch onhandig? Dat zie je toch van tevoren aankomen? Want die mannen hebben dan Turijn en dan Malaga en die wereldtoppers spelen in Malaga straks. Die plannen dat gewoon netjes in. Dat is toch niet heel ingewikkeld? Dat kan je toch zien van tevoren?
De locatie bedoel je?
Ja, het blijft kennelijk lastig. Ja.
De volgorde is op zich niet anders dan het bij de ATP is. Hè? Met de eerste finals en dan een week daarna eigenlijk al de...
Nee, maar wel 9 uur tijdverschil.
Dat en, is het inderdaad.
Duizenden kilometers verderop. Ja. En indoor en outdoor en zo. Dus ja, de fotootjes van de Malediven die zijn natuurlijk alweer allemaal binnen aan het komen.
Ja,
dat
ben je
zit
ook
nu in deze de tijd van het seizoen.
Ja.
Blokje nieuws doen, even snel.
Ja, zijn we altijd bezig nu?
We zijn al een hele tijd bezig.
Jongen.
De tombola van de dubbelpartners die gaan scheiden en op zoek gaan naar een app om te kijken of ze ergens dan kunnen daten met een andere dubbelaar. Die gaat van de mannen ook naar de vrouwen, want Demi Schuurs moet op zoek naar een andere partner. Zij en Kraftchik gaan uit elkaar. Wie het wordt, ik heb het nog niet vernomen.
Nee, ik niet.
Mertens is weer vrij. Die heeft natuurlijk heel hoog geëindigd met...
Storm Hunter.
Ja, die gaan volgens mij ook uit elkaar.
Ook uit elkaar.
En Mertens en Schuurs was altijd wel een mooie
Krejcikova en Siniakova gaan uit elkaar.
Ja, als we in die league kunnen shoppen, dat zou mooi zijn.
Ja.
Voor Demi. Nou ja, dat moet jou aanspreken. Serena Williams heeft een Fashion Oscar gewonnen. Oscar?
Want
fashion?
Ik ben ook een stijlicoon.
Ja, precies.
Oh, okay.
Zwarte polo. Ja. Wie? Je draagt hem niet.
Ja, hij zit weer op de kaart.
Zo is het. Nou ja, maakt wel statements altijd met haar kleding natuurlijk. Hè. We weten nog die catsuit op Roland Garros, waar ze zelfs de regels hebben veranderd. Zodat we dat niet meer gaan krijgen. Tutus en diamanten en noem maar op. Dus zij heeft een mooie Fashion Oscar gewonnen. Leuk voor haar. Alcaraz kunnen we van dichtbij gaan bekijken in Berlijn. Als de Lever Cup daar neerstrijkt. Zijn eerste deelname.
Dat is wel grappig, hè? Want we hebben het erover gehad dat de Lever Cup dit jaar niet zo'n succes was. In Vancouver lijkt het nu een beetje alsof ze nu al heel vroeg willen aankondigen van ja, maar volgend jaar wordt wel heel leuk.
Ja, ja, ja.
Ze hebben nog nooit een speler zo vroeg aangekondigd.
Ja, dus die €500 voor een kaartje wordt de moeite waard.
Ja, precies, precies. En inderdaad, het zal voor de grote namen aantrekkelijker zijn om gewoon te spelen in Berlijn. Dus ik kan me voorstellen dat iedereen komt opdraven nu. Dat ze niet naar de andere kant van de wereld hoeven. US Open is klaar, terug naar huis, naar Europa en dan weer naar Vancouver wegvliegen. En dan nog naar Shanghai en zo,
nee,
dat is
ja,
allemaal
precies.
Ellende.
Voor Europa is dat natuurlijk, voor Team Europa is dat natuurlijk goed. Team World zat normaal gesproken altijd Nick Kyrgios, maar lang geblesseerd. Of ja, sabbatical, blessure, wat is het? Maar in ieder geval niet spelend.
Nou ja, ook een speler trouwens die in het rijtje van Zverev te plaatsen is, in zekere zin. Heeft ook
precies,
allerlei.
Ja.
Oh, nu lachen we weer. Okay,
ik
weet niet waarom.
Ja, zijn gewoon vrolijke
mensen.
Ik
altijd een beetje grinniken altijd als ik het hierover heb. Excuses, dat is niet de bedoeling. Het is een serieuze zaak, want ook hij heeft allerlei zaakjes lopen. Hij heeft ook iets toegegeven in een van die zaken. Een soort schikking getroffen, meen ik.
Ja. Psychische problemen in die tijd, et cetera. Dus dat was... maar goed, geen excuses, hè. Je doet wat je doet. En dat kan niet door de beugel. Maar hij wordt analist voor Tennis Channel.
Nou, hij is analist, want voor de ATP Finals.
Ja.
Dus dat is nu bezig. Ja.
Dus dat is wel interessant en...
Voor onze Amerikaanse luisteraars. Belangrijk, hè?
Nou ja, gewoon het feit dat hij analist is, vind ik wel leuk.
Ja, okay.
Maar ik denk dat hij ook wel goed kijkt op... Hij heeft natuurlijk nooit een coach gehad. Dus hij heeft best wel een kijk op het spelletje voor zichzelf. Dus ik ben wel benieuwd hoe hij dan het spel ziet en benadert. Dus dat kan heel interessant zijn. Toernooitjes. Dan gaan we toernooien veranderen.
Ja.
En dan gaan we toernooitjes verdwijnen. Een paar 250 toernooien. Atlanta, Lyon en Newport verdwijnt.
Ja,
dat
vooral Newport.
Ja. Dat in de Hall of Fame daar gespeeld wordt. Altijd na Wimbledon. Ja. Peter Wessels heeft voor mij nog een keer gewonnen. Een grastoernooi. Helaas. Is niet meer.
Al 2025.
Is nog het laatste jaar. Dus we kunnen allemaal nog één keer daarheen, jongens. En meisjes.
Ja.
maar er komen wat nieuwe 500 toernooien voor in de plaats. Dallas, Texas, Doha, Qatar en München.
Ja, dat zijn dus bestaande toernooien die groter worden. 250 is die 500 worden.
Ja. Nou ja, en dan het belangrijkste nieuws, speciaal voor jou. John Millman gaat mee stoppen. Na de Australische zomer.
Ja.
Hoe ga je me herinneren?
Ik ben er volgens mij alleen in hoor. Er is gewoon een type speler dat dan alom geprezen wordt om de inzet. Een soort Dirk Kuyt van het tennis.
Ja.
John Millman. Ja. Maar daar heb ik gewoon nooit zoveel mee. Ja. Altijd hard zijn best gedaan. Geweldige prof en zo. Maar dat is nooit echt waar ik de tv voor aanzet.
Nee, geen stadionvuller.
Nee. Maar die stopte mee inderdaad. Ja. Ja.
Was hij de journeyman?
Dat wordt ook als heel oneerbiedig.
Ja, maar dat is gewoon broodtennis, dus toch? Is dat gewoon je werk? Ze hebben niet zijn ranking opgezocht, maar ik zeg zo uit mijn hoofd 50 of zo. Dat is toch fantastisch?
Nou, volgens mij is dat geweldig voor hem.
Hallo. Ja.
Maar dan nemen mensen aanstoot aan die term.
Ja.
Journeyman.
Ik niet.
Omdat... Nee. Hey, omdat je dat, heb je nooit gekregen, dat label.
Nee, precies, ja. Oké, nou ja, onze journey gaat verder naar Spanje. Heerlijk, ik kijk er echt naar uit. Volgende week vliegen wij op maandag. Dus dat zal maandag opnemen lastig worden. Dus dat zal dan dinsdag worden. En hebben we een uitgebreide nabeschouwing op de ATP Finals. En een mooie voorbeschouwing op de Davis Cup Finals. Met onze Nederlandse jongens in actie. We gaan ze natuurlijk ook spreken, want we hebben nog mediadag hier op het NTC. Genoeg verhaallijnen weer om volgende week weer een geweldig mooie uitzending te maken. Nou, heb je opmerkingen, aanmerkingen over deze uitzending?
Ja, kritiek.
Ja, weet ons te vinden.
Ja, we nemen het altijd op, hè?
Zeker. Wij hebben zelf kritiek, maar we horen het ook graag van anderen.
Ja.
Geen probleem. @detennistafel of info@detennistafel.nl. We horen het graag. Voor nu, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.